Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen zingen gaan, gemeente. De twee coupletten die hier aangekondigd staan, zingen we nu in één keer. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Psalm 63, het tweede en ook het derde vers. Wij zullen, gemeente, nu luisteren gaan naar de woorden van Gods heilige wet. Daarna lezen we de Heilige Schrift. En wel in Paulus' eerste brief aan de gemeente van de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Achtereenvolgens dus de Heilige Wet des Heren en 1 Korintiërs 15, de versen 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij 1 Korinthe 15, te beginnen bij vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien en daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd, dat hij Christus opgewekt heeft. Indien hij niet heeft opgewekt, zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. En zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing.
We zullen gemeente nu de Heere bidden, eerbiedig bidden om zijn onmisbare zegen in deze dienst van het woord. Laat ons nu bidden gaan. Het evangelie, Heere, klonk al in onze oren. U komt met uw woord tot ons vandaag. We begonnen er al mee. Toen we het eerbiedig en ootmoedig herkenden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van U, Heere. In de naam van U, de groot en eeuwige God die de hemel en de aarde hebt geschapen. En die trouw bent van geslacht tot geslacht. En zelfs tot in eeuwigheid. En die niet varen laat wat uw hand ooit begon. Wat een machtig woord, Heere. Wanneer het waarlijk zo is voor hulpeloze en machteloze mensen, die geen enkele verwachting kunnen koesteren aangaande zichzelf, die het moeten hebben, Heere, van wat van buiten afgeschonken wordt. En nu mochten we dat met elkaar al belijden, dat dat bij u voorhanden is. Hulp, hulp voor hulpeloze en hopeloze gevallen. En verwachting, hoop, in deze hopeloze en duistere wereld. In ons bestaan, Heere, dat buiten het paradijs plaatsvindt. En we hoorden de woorden van uw heilige wet. De proclamatie van u ooit tot het volk, Heere, daar in de woestijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En vandaar is het geen andere goden, geen beeldendienst. Denk aan de eerbiediging van mijn naam en de eer van mijn dag en de erkenning van het gezag en van het eigendom van anderen. Daarom niet stelen en niet liegen en geen valse getuigenis en niet echt breken en niet begeren. Ach, uw woord, Heere, u hebt ons niet over voor het verderf. Maar u geeft ons de weg ten leven aan. En tegelijkertijd erkennen we, Heere, dat die weg vanuit onszelf althans niet mogelijk te begaan is. En geef dat we dat niet al te makkelijk zeggen, omdat we dat gewoon weten, omdat we daarbij opgevoed zijn, omdat de prediking daar telkens van getuigt. Maar dat de waarheid daarvan op ons hart is gelegd, Heere. Want dat is nogal even wat. Dat we dood zijn door de misdaden en de zonden. En dat er geen uitweg is. Dat we allen gezondigd hebben. En dat er niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. Opdat alle mond gestopt worden. En dan zijn we hier vanmorgen. Of thuis. En we zijn verbonden aan deze dienst. Onder uw woord gebracht vanmorgen. En dat is toch het woord van het evangelie. Want daartoe hebt u, Heere, uw discipelen tot apostelen gemaakt. Predik het evangelie aan alle creaturen. Roept uit aan alle stranden. Verbreidt van oord tot oord. Verkondigt alle landen het evangeliewoord. Laat dat evangeliewoord ons echt raken, Heere. Vanuit het besef dat er buiten niets is. Zoals de apostel Paulus het ook schreef aan de gemeente van de Korintiërs. Hij op wiens hart het was gelegd, dat hij niets en niemand wilde weten dan Jezus Christus. Die gekruisigd is, ja wat meer is, die ook is opgewekt door de Vader en opgestaan in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Dat alleen, die weg, die naam, die Zoon van de eeuwige grote God. En de laatste woorden van de schriftlezing, Heren, ze klinken als het ware nog na in onze oren, mag het zijn in ons hart. Maar nu, Christus Jezus is opgewekt uit de doden. En daarmee is hij de eersteling geworden. De eersteling van degenen die opstaan. Die opstonden ten leven. Ontslapen in de Here en opgewekt ten leven. En dat evangelie, Here, dat mag ook vandaag ons verkondigd worden. Daartoe zijn we onder uw woord gekomen. Wek de begeerte in ons hart, Here, voor het eerst of opnieuw. Wilt u plaats maken voor uw woord? We zijn met zoveel dingen bezig. We hebben de activiteiten van deze week weer achter ons gelaten. In de afgelopen week, Here, hadden we onze bezigheden en moeiten en zorgen misschien. Zegen ongetwijfeld ook. En we hebben het misschien in onze gedachten wel meegebracht naar de kerk toe. En het zou zomaar kunnen dat het zich aan ons opdringt. En dat we het nog toelaten ook. Dat we ons laten meedrijven met onze gedachten. Wellicht in dat wat aanstaande is, of onze plannen, of wat het ook is, Heren. Maar de boze zal niet nalaten om ons uit het gebied van uw evangelie, uit het krachtenveld van het werk van uw genade, van uw geest, vandaan te houden. Onze jongens en meisjes, waarvan het merendeel thuis is. Misschien aan tafel zittend, met hun Bijbel voor zich. Of op de bank, misschien wat onderuitgezakt. Maar geef, Heren, dat we jongeren en ouderen zo zullen luisteren. Zo, Heren, dat het ons tot zegen zal zijn. En daartoe roepen we uw naam aan. Want we kunnen onze oren wel spitsen. En we kunnen wel het voornemen hebben om aandachtig te luisteren. Maar daarmee, Heren, kunnen we ons de zegen nog niet schenken. De zegen van uw woord. Wat zijn we van u afhankelijk? En tegelijkertijd, wat is het een voorrecht, Heren, dat u dat aan uzelf gehouden hebt. Dat we het niet behoeven te doen met onze eigen ijver en inspanning. Maar dat het uw Heilige Geest is, Heren. Het is de Geest van de Heere Jezus Christus. Het is de Geest der genade en der gebeden. Die in het zwakke mensenwoord, in dat eenvoudige woord van mensen, voortkomend uit de mond van ook een zondaar. Dat hij in dat woord wil meekomen. En dat hij het gesproken evangeliewoord wil maken tot een kracht. Ja, tot een kracht Gods. Tot een kracht Gods tot zaligheid. Tot een kracht Gods tot zaligheid. Door het geloof, Heren. En wie is de werker? Ja, dat bent u. Dat bent u, Heren. Om het te schenken. En om het te onderhouden. Om het te versterken ook. Zodat we het waarlijk weten. Christus Jezus. Hij is opgestaan. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Wat zou het dan een kostelijke zondag zijn, Heren, als ons daarvan iets geschonken wordt. Als deze dingen in ons hart voor het eerst of opnieuw gelegd worden. Dan spitsen we niet alleen onze oren. Maar dan springt ons hart op, Heren. Dat hart dat door u geopend is. Dat hart dat misschien verscheurd is. In allerlei duisternissen en moeite en nood, u weet het. Want we hebben misschien niet alleen de bezigheden van de afgelopen weken meegebracht. Maar er kunnen zoveel tranen zijn. En zoveel nood. En zoveel verdriet. Om allerlei dingen. Aangaande ons eigen leven. Aangaande hen die ons te naast staan. Onze kinderen of kleinkinderen. Onze man of vrouw. Of in het gemis van onze man of vrouw. Ziekte. Aandoeningen. Gekwetstheid. Een handicap. De afbraak van ons oude bestaan. De omvloerstheid van onze gedachten. O God, wat zijn we zwak. Maar wilt u in die zwakheid uw kracht openbaren? Het is bij u voorhanden, heren. En daarom hebben we de vrijmoedigheid. Omdat u er zelf toe oproept. Om met vrijmoedigheid toe te gaan. Tot de troon. Die als het aan ons ligt een troon van gericht. En een troon van oordeel is. Maar we mogen het lezen. In uw eigen woord. Om Christus wil een troon van genade. Omdat we barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd. En er is geen bekwamer tijd dan de dag van vandaag. Mag het zo zijn. De dag der zaligheid, Heere. De welaangename dag. Deze dag. Tot eer van u. En tot zaligheid en troost van ons leven. Wilt u ons zo gedenken? U kent onze weg. En hoe onze wandel is. Als we reden hebben, Heere, om ontmoedig u daarvoor te danken, laat het dan ook zo zijn. Wanneer we na een ziekte opgericht zijn. Misschien wel een goede uitslag ontvangen hebben. Maar het kan ook zijn dat we behandelingen ondergaan en daarvan veel moeite ervaren. Zo zien we op tot u, Heere. En terwijl we gezamenlijk tot u bidden in dit openbare gebed, mogen we daardoorheen onze eigen stille gebeden invlechten. En wilt u ze nemen? Wilt u ze nemen, o God, de Heilige Geest? En wilt u ze brengen voor de troon der majesteit Gods, besprengd met het bloed van de Heere Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Schenk het ons in uw genade. Wilt u met ons zijn, ook met allen die in deze dienst een taak te verrichten hebben, onze koster en zijn vrouw, organist, degene van ons die voor de techniek zorgen, in deze moeilijke tijden ook noodzakelijk, Heren, en laat het alles mogen strekken. Tot de eer van uw naam en tot het doel waartoe we ook deze dienst mogen ontvangen. Opdat we uw stem zullen vernemen en opdat het ons gebed zal zijn. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Of die niet voor hem leeft en dat erkent. Wilt u zo wonderen doen? In uw genadige ontferming, verhoor ons, o Heere, we vragen het eerbiedig, om Jezus wil. Amen. Wij slaan, gemeente, ons psalmboek nu op bij psalm 17. Hier in de kerk, en doe het ook maar rustig thuis, op jullie, psalm 17... En we gaan zingen, thuis natuurlijk, thuis wel zingen, jawel, hier doen we het bij deze gelegenheid niet, maar doen we het thuis wel, wat een voorrecht dat het thuis wel kan. Psalm 17 vers 3, wij hier in de kerk luisteren we naar de melodie en we laten onze ogen glijden over de tekst van psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ach, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. We zingen dat hier in de kerk stil voor ons. En we zingen na het amen van de prediking het vierde vers van dezezelfde 17e psalm. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden, voor vijands macht en vreselijk woede, en hen beschermt in het grootst gevaar, wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak mij van omhoog, bewaar me als de appel van uw oog, wil mij met uw vleugels dekken. Nu vers 3... straks vers 4 van de 17e psalm. Ik bedien u, gemeente, vanmorgen het woord van de Heere. In afhankelijkheid van God de Heilige Geest. Ik bedien u het woord uit 1 Korinthe 15. Daarvan het zesde vers. 1 Korinthe 15 vers 6. We lezen daar wat de apostel schrijft aan de gemeente. Daarna is hij, de Heer Jezus, is hij gezien door meer dan 500 broeders. Op eenmaal. Van wie het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. 1 Korinthe 15 vers 6. Een brief van de apostel gemeente aan de gemeente van Korinthe. Waarin de apostel van zijn hart geen moordkuil maakt. Hij heeft grote zorgen. Heel grote zorgen over de gemeente. Hij hoort van ontwikkelingen die hem helemaal niet aanstaan. Zo is er nota bene. Zo is er in de gemeente van de Korintiërs een verdeeldheid ontstaan. Zelfs zodanig dat er sprake is van partijschappen. De een zegt, ik ben van Paulus. En denk maar niet dat Paulus zich daardoor gevleid voelt. Maar ze zeggen het wel, ik ben van Paulus. En een ander zegt, maar ik ben van Cephas, Petrus. En weer een ander meent, maar ik houd het bij Apollos. En dan zijn er ook die zeggen, maar wij zijn van Christus. Ja, en dan bedoelen ze daarmee, wij wel en jullie niet. Alsof Christus een partij is. Nou, dat is het ene. En de apostel spreekt er scherpe woorden over. Maar er is nog meer. En het een zal misschien wel met het ander samenhangen. Er zijn gemeenten allerlei uitspattingen. Uitspattingen? Ja, liederlijke omstandigheden. Zelfs tijdens de zogenaamde liefdesmaaltijden. Laten we zeggen, de bediening van het heilig sacrament, het avondmaal. Waarbij de rijken heersen over de armen. En de rijken gulzig alles eten. En er voor de armen maar een kruimel overblijft en een enkele slok. Een christelijke gemeente, onwaardig. Maar het allerergste is dat er christenen zijn die menen dat de opstanding uit de dood maar een fabel is. Dat kunnen ze niet geloven, jongens en meisjes. Als je eenmaal gestorven bent en je lichaam is in het graf gelegd, nee, zeggen ze daar in Korinthe, wat het lichaam betreft is het dan gebeurd. O jawel, jazeker, wij geloven wel dat degenen die de Heere gediend hebben, wat hun ziel betreft ten hemel gaan, maar dat lichaam? En ze zeggen dat gemeente onder invloed van de toen overheersende Griekse, Hellenistische, filosofische gedachten, waarin er weinig aandacht was voor het lichaam. Dat is wel heel anders dan tegenwoordig. Wij leven gemeente in een lichaamscultuur, waarin het lichaam heel belangrijk is. Nou zie de reclame maar enzovoort, maar toen niet. De gedachte was, als je sterft, wel, dan is het als dat een vogel die ontsnapt uit zijn kooi. De ziel die ten hemel gaat, of in de Griekse, in de heidense filosofie, die naar de goden gaat. En dat lichaam, nou zeiden ze, dat is broeder Ezel. Dat stelt niks voor, dat gaan we begraven en daar horen we nooit meer wat van. En het komt Paulus ter oren. En die vindt het onbestaanbaar. Niet te combineren met de leer van de schriften. Want, zo stelt hij heel nadrukkelijk, als er geen opstanding der doden is, ja, dan ontvalt ons alles. Dan is het meest kernachtige beleiden van de christelijke kerk aangaande Ja, jongens en meisjes, de opstanding van de Heere Jezus. Dan is dat ook niet waar. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Weet je dan niet wat dat betekent? Dan is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, niet is opgewekt. Nou, zegt Paulus, dan kan ik wel ophouden met preken. Dan is mijn prediking ijdel. Ja, en dat betekent, dan is ook ijdel uw geloof. Dan kun je wel menen dat je in Christus gelooft. Maar dan is dat niet de opgestane Christus. Dan is dat niet de ware Christus. En dan zijn degenen die ontslapen zijn. En die meenden dat ze ten hemel gingen en met Christus zouden zijn. Nou, dat is ook niet waar. Nutteloos is het dan. Dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, dan geldt het. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, nou, dan stelt het echt helemaal niks voor. Maar zegt Paulus, en gemeente het laatste vers, viel het u op? Ik dacht dat ik het ook aan de ouderling hoorde. Wat een machtig woord, dat 20e vers, het slot van onze schriftlezing. Maar nu, zegt de apostel, ik laat dit alles achter me. Maar nu, Christus is opgestaan uit de doden en is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij eerst. En allen die van hem zijn, die zullen volgen. Wel de opstanding der doden. Paulus, hoe weet je dat? Nou, daar is 1 Korinthe 15 gemeente aan besteed. Om dat uit te leggen, dat onderwijs geeft hij. Paulus, hoe weet je dat? Wel, zegt Paulus, dat is mijn evangelie. Dat is aan mij gegeven, dat is aan mij overgegeven. En ik draag het u over. Weet je wel dat ik apostel ben? Ik ben een gezant van Christus. En dat evangelie, daar sta ik voor. Want ik heb het van Christus zelf ontvangen. Trouwens, en dat is zijn tweede motief. Hij is verschenen toen hij is opgestaan. Hij is verschenen. Hij is ook aan mij verschenen. Aan allerlei getuigen. Aan Cephas, aan de 12, aan Jacobus, de broer van de Heere Jezus. En zo gemeente, zo komen we bij onze tekst. En aan 500 broeders, meer dan 500 broeders op één keer. En, schrijft Paulus erbij, het merendeel van hen leeft nog. Dus, ga maar na. Bij wijze van spreken, gemeente, wij zouden zeggen, zal ik het e-mailadres geven? Of zal ik het 06-nummer even doorgeven? Dan kun je jezelf ervan overtuigen dat het echt waar is. Dat bedoelt Paulus. Het merendeel is nog in leven. Dus ga het maar na. Het is echt gebeurd. Christus is opgewekt uit de doden. Vers 6, gemeente, onze tekst. Hij is gezien door meer dan 500 broeders op één keer, van wie het merendeel nog over is, en sommigen zijn ontslapen. En dat woordje ontslapen, houd dat even vast, dat komt dus terug in vers 20. Ziet u? Die zijn ontslapen in hun Here en Zaligmaker, van wie Christus de eersteling is, die is opgewekt. En zij zullen ook ooit opgewekt worden. Dan zal het klinken, sta op uit de doden, ontwaak gij die slaapt. En Christus zal over u lichten. Nou gemeente, we staan vanmorgen stil bij die meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat is een bijzonder gebeuren geweest. Dat is iets buitengewoons geweest. Het staat er maar één keer in de Bijbel, althans op deze manier. Een hele bijzondere verschijning. 500 en meer broeders op één keer. Het bijzondere van deze verschijning, daar gaat het over. Twee dingen. Dat is bijzonder met het oog op die broeders. Zeker. Ongetwijfeld. En dat is ook bijzonder met het oog op de Heere Jezus. Dat is het tweede. Daar staan we vanmorgen een ogenblik bij stil. Het bijzondere van deze verschijning. Dat is bijzonder met het oog op de broeders. En dat is bijzonder met het oog op de Heere Jezus. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Dat was de blijde boodschap, de blijmare, die de Emmausgangers, toen ze terugkwamen van Emmaus, nadat de Heer Jezus aan hen verschenen was, die ze hoorden uit de mond van de discipelen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. De Heer Jezus is niet alleen opgestaan, maar hij heeft er ook ogenblikkelijk voor gezorgd dat het bekend zou worden, diezelfde dag, door middel van de engel die het aan de vrouwen zei. En de verschijningen van de Heer Jezus zelf verschenen aan Maria Magdalena, aan Simon Petrus, aan de Emmausgangers, aan Jacobus en op diezelfde avond aan de kring van zijn discipelen, terwijl hij door de dichte deur en de muren heen komt. Opvallend, gemeente, hij is in die 40 dagen dat hij in zijn verheerlijk lichaam op aarde was na zijn opstanding, voor zover we weten, alleen verschenen aan de zijnen. Niet aan de overpriesters. Niet in de kring van het Sanhedrin. Niet aan Pontius Pilatus en Herodes. Ik kan me gemeente voorstellen, en dat is zomaar een eigen gedachte, maar ik kan me dat heel goed voorstellen, dat de discipelen misschien wel gepopeld hebben dat de Heer Jezus dat zou doen. Denk je niet, jongens en meisjes? Heer Jezus, nu bent u opgestaan. Onmiskenbaar. U leeft. Wel, ga dat bekendmaken aan al degenen die u ter dood gebracht hebben. Dan zullen we het eens zien. En dan zullen ze verstomd staan. Maar de Heer Jezus heeft het niet gedaan. Hij heeft zijn verschijningen beperkt tot de zijnen. Enkelingen meestal. Maar ook aan de kring van zijn discipelen. En hier dus, in onze tekst, aan meer dan 500 broeders. Hier in deze opsomming die Paulus dus geeft aan de Korintiërs om aan te tonen dat de Heer Jezus waarlijk opgestaan is. En het is de enige keer in heel de Bijbel dat over deze verschijning geschreven wordt. Of gemeente toch niet. Hoe zit dat? Toch niet. Zou gemeente, en ik zelf neig daar wel naar, en niet alleen ik, maar meerdere verklaarders, zou deze verschijning aan de meer dan 500 broeders op eenmaal, zou dat soms, en ik denk het, zou dat soms de verschijning geweest zijn die de Heer Jezus al in het vooruitzicht had gesteld voordat hij zou gaan sterven? Voor zijn lijden nog. Was dat niet in de paaszaal dat hij Simon Petrus waarschuwde? In deze nacht, dan zult u mij verraden, Simon Petrus, maar Matthäus 26, vers 32, nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Matthäus 26, vers 32. De Heer Jezus wijst dus al over zijn lijden en sterven, over zijn opstanding heen, naar de verschijning die er zal zijn in Galilea. En merkwaardig is het dat dezezelfde boodschap in Matthäus 28, het hoofdstuk van de opstanding, meerdere keren terugkomt. De engel zegt het toch tot de vrouwen. Matthäus 28, vers 5 en 6. Vrees niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft en gaat haastig heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult ge hem zien. Opnieuw, nadruk daarop, de Heere Jezus zal zijn discipelen voorgaan naar Galilea. Is dat ook gebeurd? Ja, dat is wel zeker gebeurd. Aan het slot van Matthäus 28 lezen we dat. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Waar de Heere Jezus hen ontboden had. Waarheen de Heere Jezus hen voorging. Waarheen de Heere Jezus hen heen trok. Om te verschijnen aan de kring van zijn discipelen. En kennelijk, wanneer we schrift met schrift vergelijken, niet alleen aan de 11... maar samen met de 11, de meer dan 500 broeders op eenmaal. Hoe dan ook, daar heeft hij ze heen getrokken en daar ontmoet hij ze. Wie waren het eigenlijk, Wie waren het? Nou, we lezen hier in 1 Korinthe 15 vers 6. Het zijn de broeders. Wel gemeente, we mogen rustig aannemen dat onder die broeders ook de zusters begrepen zijn. We lezen dat ook in de brieven van de apostel Paulus. Daar schrijft hij aan de adelfoi, de broeders van de gemeente. Maar het betreft net zo goed de zusters. Broeders en zusters. Wie waren het? Wel gemeente, het waren zijn volgelingen. Het waren degenen die door de band van de liefde en van het geloof aan hem verbonden waren. Het waren degenen van wie in meerdere of mindere mate die het hadden leren belijden met Simon Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Het waren ze die opnieuw in meerdere of mindere mate het hadden beleden, mijn Heere en mijn God. Het waren de ware Christgelovigen die deel hadden ontvangen aan Gods genade. Wat kunnen we van ze zeggen, gemeente? Ach, als we daarover beginnen, wie het waren? Wel, zij waren het, wie namen geschreven stonden in het boek des levens, des lams. Vanaf wanneer? Nou, gemeente, vanaf de eeuwigheid. Ze hadden een plaats ontvangen in de raad Gods tot zaligheid. Door de Vader gegeven aan de Zoon, verkoren tot de zaligheid. En in de tijd opgezocht door de Heere Jezus Christus. En vernieuwd door de Heilige Geest. Die 500, oh, wat een kostbaar gezelschap. Wat een kostbaar gezelschap. Hun identiteit? Hun identiteit, gemeente, lag in Christus. In hem die voor hen geleden had. Die voor hen gestorven was. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Die met hem waren opgestaan ten eeuwige leven. En ieder van hen wist hoe. Absoluut. Ongetwijfeld. Ieder van hen wist hoe. Want er was, gemeente, een moment geweest. Heel concreet. Er was een moment geweest dat de weg van de Heere Jezus Christus hun pad kruiste. Er was een moment geweest en dat was nog maar 1, 2 of 3 jaar geleden. Er was een moment geweest dat Christus zich aan hen had geopenbaard. In welke weg dan ook? De een als een verlamde die door de 4 vrienden aan de voeten van de Heere Jezus was gelegd. De ander, die zat te bedelen in de poort van Jericho en die had uitgeroepen: Zoon van David, ontferm u mijner. En weer een ander, die in een boom geklommen was. Maar de Heere Jezus zag hem: Zacchaeus, kom haastig af, want ik moet heden in uw huis zijn. En weer een ander, die er zijn schoenen niet voor had aangetrokken om in de straten van Capernaum achter de Heere Jezus aan te gaan. Maar de Heere Jezus had hem uit zijn huis geroepen: Levi, volg mij. Die waren het. En ieder in een eigen weg. Ja, dat is onmiskenbaar. En dat is niet uit te vlakken en dat is belangrijk, die weg. Maar gemeente, ten diepste, om die weg gaat het ten diepste niet. U zegt nee. Nee, het gaat om het dat Christus in hun leven gekomen was. En dat hij hun ogen verlicht had. En dat hij hun hart verbroken had. Van allen gold het dat ze het hadden leren toestemmen, het woord van de Heere Jezus. Zonder mij kunt ge niets doen. En van allen gold het dat ze in hem hadden gezien de Zoon van de levende God. En van allen gold het dat ze voorwerp van zijn genade waren geworden. Onze God ontfermt zich op het gebed. Dat hadden ze allen geleerd. En gemeente, dat bond samen. Zoete banden, toch? Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Jawel, jawel, maar dat is maar tweede. Jazeker. Dat is het bindmiddel. Maar het culminatiepunt, het voorwerp van die binding, het was de Heere Jezus Christus. En dan komen ze aan, door goddelijk licht geleid. Ze stromen toe, door de Heere Jezus getrokken. Zie het gebeuren. Jongens en meisjes, zie het gebeuren. Ze ontmoeten elkaar en een deel van die mensen zullen elkaar niet gekend hebben. Daar komt Nicodemus, die deftige leraar van Israël. Maar dan is daar ook die man uit Gadara, die een deel van zijn leven in de graven had doorgebracht. Dan komt daar uit Tyrus en Fenicië de Canaanese vrouw, die heidense vrouw. Maar dan is daar ook de bloedvloeiende vrouw, tot wie de Heer Jezus het had gezegd: uw geloof heeft u behouden. En het geldt van allen. Het geldt van allen. Een woord van hem. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ooit getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Maar nu achter hem aangetrokken. Want gemeente, die trekkracht van Christus die houdt niet op. Maar die gaat voort. Dat is een blijvende kracht. En dat zal op het ene moment anders en wellicht meer of minder gevoeld en ervaren worden en geloofd worden dan op een ander moment. Maar het geldt ze allen. Voorwerp van de eeuwige ontferming Gods. Maar tegelijkertijd ook voorwerp van de trekkracht in de tijd. En allen hebben een nieuw beginsel in hun leven ontvangen. Noem ze maar op. Nou, noem ze maar op. Als je de evangeliën kent, dan kun je ze zomaar opnoemen. En ik noemde ze al. En van allen geldt het, wat de Heer Jezus ooit tot zijn discipelen zei: gij hebt mij niet uitverkoren. Dat denk je misschien, hè? Dat denk je misschien. Ik heb gekozen. Ach, ja, jawel, als vrucht. Maar gij hebt mij niet uitgekozen. Maar ik heb u uitverkoren. Wel, en als hij dan zegt, en we kunnen daar nu verder niet op doorgaan, maar als hij dan zegt: ik zal u voorgaan naar Galilea, daar zult ge mij zien, dan is hij het die ze de weg wijst. Dan is hij het die ze daarheen trekt. En dan is hij het die zich aan hen bekend maakt. Ken je me nog? Ach, jazeker, geen leed zal het uit mijn geheugen wissen. U, Heere Jezus Christus, beeld van de Vader, gegevene uit de hemel, zaligmaker van zondaren, heilbrenger voor verlorenen. U, Heere Jezus Christus, u bent al mijn liefde waardig. En zo brengt hij ze samen en zegt hij het: ziet, hier ben ik. Hier ben ik. Ik heb alles verricht voor uw zaligheid, voor de enige troost in leven en in sterven. Nou gemeente, dat is een mooi verhaal, vindt u niet? Dat ontroert wel een beetje ook, denkt u niet? Ja, ik vind van wel. Maar de vraag is gemeente, was ik er ook bij geweest? Laat ik die vraag dan maar stellen. Was ik daar ook bij geweest? Daar en toen. Zoals ik nu ben en ik had toen geleefd, was ik er nou ook bij geweest? Was ik nou zo iemand die misschien, ja, die misschien 's nachts aangeklopt heeft bij hem, maar die op zijn leerschool gebracht is, die onderwijs ontvangen heeft, die dat scherpe woord ooit gehoord heeft: voorwaar, indien gij niet wordt wedergeboren uit water en geest, u kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Was ik nou zo iemand geweest die daar ook op die berg in Galilea gekomen was? Ja, weet u, en jullie, weten jullie, ik weet het zeker, daar zijn ook jongens en meisjes bij geweest. Ja, die jongen uit Nain. Op een of andere manier. Samen met zijn moeder, denk ik. Samen met zijn moeder. Uit Nain. Nog niet eens zo heel ver naar die berg in Galilea. En ze zijn gegaan. En dat meisje, dat dochtertje van Jairus. Ongetwijfeld. Ze horen er ook bij. broeders, meer dan 500 broeders. Er horen niet alleen de zusters bij, maar er horen ook de jongens en meisjes bij. En wat denk je van die kinderen, die kinderkens uit Lucas 18, die door de vaders en moeders bij de Heere Jezus gebracht zijn en van wie de discipelen zeiden, nee, dat kan niet, daar heeft de meester geen tijd voor. Maar hij riep ze tot zich, laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. En gemeente, hier op de berg in Galilea gaat hij dat nog een keer bevestigen, dat hij ook als de opgestane Heere Jezus dat koninkrijk geeft, ook aan de kinderen. Was jij erbij geweest? Jawel. Leeft het in jouw hart? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en enige goed. God zal zelf je leidsman wezen. Tot op die berg in Galilea. Leren hoe je wandelen moet. Of moet ik zeggen, ik zet nog een stapje dichterbij. Of zeg je, ik had erbij willen zijn. Dat mag ook. Dat mag ook. Wat had ik er graag bij willen zijn? En weet je nu misschien, zoals ik nu ben, nee, daar zou ik niet toe getrokken, nee. Maar had je erbij willen zijn? Wel, me dunkt, gemeente, de apostel Paulus heeft het niet voor niks geschreven, toch? Het is opgenomen in zijn evangelie, als prediking van de opgestaande Heer Jezus Christus, die nog steeds trekt en roept en die ook nu nog zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ik wil rust geven aan je ziel. Valt het allemaal niet mee in je strijd, in je worsteling, in je moeite? In al die dingen die je mee moet maken, misschien wel de laatste weken. Waar je zegt, hoe heb ik het dus? En hoe kan het allemaal? En hoe kan het misschien wel, zeg je wel, hoe kan het samengaan met het zoeken van de Heer? Maar hij is nog degene die roept en trekt. En die ze bij zich wil hebben. Laat ik de gemeente nog iets van zeggen. Ze worden hier getypeerd als broeders. En ik heb u al aangeduid dat dat een aanduiding is van een veelkleurig gezelschap. Het zijn wel broeders en zusters. Jawel, wat een ontroerende aanduiding eigenlijk. Waarom worden ze door de apostel eigenlijk hier getypeerd met broeders? Waarom? Nog gemeente, in de evangelie komen diverse typeringen tegen van degenen die bij de Heer Jezus horen. Allereerst zijn discipelen natuurlijk. Discipelen, dat betekent leerlingen, volgelingen. Hij heeft ze getrokken. Die discipelen, Andreas en Johannes en Jacobus en Petrus. En dan heten ze discipelen, volgelingen. En als hij zegt, volg mij, dan worden ze tot volgelingen gemaakt. Jazeker. Maar de Heer Jezus typeert ze in de evangelie nog op andere wijze ook. Op enig moment noemt hij ze dienstknechten. Dat is ook een voorrecht. Als je dienstknecht, daar staat het woord slaaf, doulos. Als je slaaf van de Heer Jezus, als je dienstknecht van hem mag zijn. Als hij je in zijn dienst wil nemen. Oh, hij is niet gekomen om gediend te worden. Nee, en toch, hij noemt ze dienstknechten. En dan zegt hij, de dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Dienstknechten zijn ze. Maar dat is niet, daar stopt het niet mee. Zo in het laatst van het leven van de Heer Jezus komt hij daarop terug en hij zegt hij, ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heet u vrienden. Wat intiem. Vrienden van de Heer Jezus. Want wat betekent dat? Als je vriend van de Heer Jezus bent, wel zegt de Heer Jezus, al wat ik van de Vader gehoord heb, dat maak ik u bekend. Kom ik straks nog wel even op terug. Maar dat zegt de Heer Jezus als hij ze vrienden noemt. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat maak ik u bekend. Hoe kostelijk. Als je zo bij de Heer Jezus mag behoren. Als je zo aan zijn voeten mag zitten. Zoals Maria van Bethanië. Ze had het goede deel gekozen. En dat zal niet van haar worden weggenomen. Ze behoort tot de vrienden van de Heer Jezus. Maar hier, na zijn opstanding Heel opmerkelijk, heel opmerkelijk. Na zijn opstanding noemt hij ze broeders. Broeders en zusters. Dat zegt hij toch tot Maria Magdalena. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op. En dan maakt het dieper. Dan komt er relief in. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Dat is het kenmerk van broeders en zusters. Dan heb je één en dezelfde vader. Dan behoor je tot één en hetzelfde gezin. Broeders. Oh, wat een neerbuigende ontferming. Dat hij ze broeders noemt. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Wat komt hij dan dichtbij? Wie zijn dat? Wie zijn dat? Wel, lees ik in het evangelie, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij volmacht gegeven. Die heeft hij permissie gegeven. Kinderen Gods genaamd te worden. Gemeente, wat een aangrijpende titels. Wat een voorrecht. Die heeft hij voorrecht gegeven. Die heeft hij macht gegeven. Permissie gegeven. Kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En dat zijn die broeders. Welke? Ja, dat zeggen we er nog even bij. Het is geen prestatie. Welke niet uit den bloede. Nog uit het vlees. Niet uit je eigen toedoen geboren zijn. Maar die uit God geboren zijn. En allen die uit God geboren zijn. Dat is de weldaad van de wedergeboorte. Die uit God geboren zijn. Die worden kinderen Gods genaamd. En daarmee. Want ze behoren tot hetzelfde huisgezin. Tot broeders en zusters van de Heer Jezus. En dat zelfs. Dat zelfs. Na Pasen. Na Pasen. Hoe wonderlijk. Nu hij niet meer een menselijk lichaam heeft. Maar een verheerlijk lichaam. Nu hij als het ware in zijn verheerlijkte staat op aarde al het afschijnsel geeft van zijn hemelse heerlijkheid. Wil hij desondanks, nochtans, niet tegenstaande dat, wil hij hen broeders noemen. En dat gold in ieder geval die 11 discipelen. Nadat ze van hem weggevlucht waren. En dat nadat zelfs Petrus hem verloochend had. En dat nadat iemand als Thomas het zelfs niet geloven kon. En toch gemeente. En dat geldt niet alleen die meer dan 500 broeders. Maar dat geldt nog. Dat geldt nog. Hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Hij schaamt zich niet. Terwijl aan onze kant zoveel reden tot schaamte is. Maar hij schaamt zich niet. Nou gemeente, dat is zo'n beetje wat ik meende te kunnen zeggen over dat eerste. Dat het zo bijzonder is. Dat vinden we toch wel inmiddels. Dat het zo bijzonder is. Dat hij zich aan die 500, aan die meer dan 500 broeders op eenmaal presenteert. En dat hij ze tot zich roept. En dat hij nog dezelfde Heer Jezus Christus is. En gemeente, dan geldt de vraag, en die stelde ik eigenlijk al. Hoor ik daar nou bij? Dat is de vraag natuurlijk. Want we preken niet in het luchtledig. Die prediking, gemeente van 1 Korinthe 15 vers 6, die wil aankomen, die wil binnenkomen, die wil in je hart en leven komen. Die wil Christus openbaren. Die wil hem bekend maken. Want daar maakt hij plaats voor. Ja, daar heeft hij, ik zei het al, over de weg waarin ieder ging. En het is waar, daar gaat het niet in eerste instantie om, maar het is wel de weg en die weg is onmisbaar. Zou je hem zo willen kennen? Is het uw en jouw gebed? Nou, dat is een oud gedichtje natuurlijk. Je kent het zo. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat impliceert dat in hem het leven wel is. In hem is het leven. Hij heeft het gezegd. En misschien heeft, ja, ik denk het wel. Hij zal het herhaald hebben daar op die berg in zijn onderwijs. Ik leef en gij zult leven. Zie je wel dat ik leef? Ik ben de gestorven, hè? Aan het kruishout, aan het vloekhout. Maar weet, ik leef zoals hij het later aan Johannes op Patmos zal zeggen. Als Johannes daar, nadat hij verschenen is in zijn heerlijkheid, daar aan zijn voeten ligt. Als dood aan zijn voeten. En de Heer Jezus zich bukt en met zijn rechterhand aanraakt. En hij het zegt. Vrees niet. Vrees niet. Weet je wie ik ben? Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de levende. En zie, ik ben dood geweest. Maar ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En gemeente, dat is nou een prediking voor mensen die vrezen voor de hel en de dood. Doe je dat ook? Doe je dat ook? Misschien zeg je wel, ik moet er niet aan denken. Maar je moet er juist wel aan denken. Opdat je hem nodig hebt. En hij zegt het. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En voor ieder die aan zijn voeten ligt en die door hem wordt aangeraakt in zijn letterlijk neerbuigende ontferming, geldt het. De hel en de dood, de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. En ik zal die poort sluiten, die van de hel en van de dood. En die van het leven en de zaligheid, die zal ik openen. En dat is het deel van die meer dan 500 broeders op eenmaal. En allen die daarbij behoren. En wie zijn dat? Nou gemeente, dat zijn niet de helden van het kruis. Maar het zijn de mensen die het niet hebben. En die het niet weten. En die het niet kunnen. En die het in zichzelf, uit zichzelf niet kunnen putten. Die het moeten belijden. Dat toch veel gebreken en ellendigheid hun deel is. Namelijk dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze ook met zulke ijver om God te dienen zich niet begeven als dat ze aan hem verschuldigd zijn. Maar dat ze dagelijks met de boze lusten van hun zwakheid te strijden hebben. Maar hij zegt het. Maar je weet het toch? Je weet het toch? Of niet soms? Ik heb je van een vijand een vriend gemaakt. En van een die mij niet kende tot een broeder. Wel, zulk een ben ik. Nou gemeente, dat is het eerste. Daar zal nog veel meer over te zeggen zijn natuurlijk. Het bijzondere. Maar ga daar nou straks maar mee naar huis. En laat dat een spiegel zijn. En stof tot meditatie. Het bijzondere van de ontmoeting met hem. De ontmoeting met hem. En daarvan geldt. Het was gemeente in de afgelopen week dat ik in mijn eigen gemeente in Rijnswoude gepreekt heb over een van de laatste artikelen van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5. 13 en 14. Waarin geschreven staat. Als de belijdenis van de kerk der reformatie. Dat de aanschouwing. Oh, dat is diep. De aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is zoeter dan het leven. Dat is een zin om te onthouden. De aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God. En dat is het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Zijn aangezicht is zoeter dan het leven. Nou, daar zongen we ook van. Dat heeft David al gekend in Psalm 63. Hij wist er al van. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Staat ook wel wat bij. Staat ook wel wat bij. En dat geldt ook in het leven van Gods kinderen. Wanneer dat aangezicht verborgen is, dan is dat bitterder dan de dood. Nog een beetje als de spiegel. Of we van deze dingen iets kennen. Om de toevlucht tot hem te nemen. Ja, door hem getrokken worden, te worden. Opdat hij zich in mijn leven eens voor het eerst en daarna door zijn genade en geest telkens weer wil openbaren. Maar er was nog iets Er was nog iets. Namelijk, en ik denk zeker dat dat zo was, hoe bijzonder het was voor de Heere Jezus. Hoe bijzonder voor de Heere Jezus. Hij is na zijn opstanding, gemeente, aan heel wat mensen verschenen. We zagen het. Hier aan deze kring van meer dan 500 broeders op eenmaal. En ik stel me zo voor, als ik opnieuw probeer me een beetje te verplaatsen in die mensen, in de discipelen en ook in de anderen, dat ze er verbaasd over geweest zijn. Ik denk het wel. Dat het aantal volgelingen van de Heere Jezus er toch nog meer waren zelfs dan 500. Nou, daar hebben de discipelen ook wel eens aan gewanhoopt. Nou, zo was het ook eigenlijk wel. Het was in de synagoge van Capernaum dat de Heer Jezus de dag nadat hij de broden vermenigvuldigd had, dat de Heer Jezus weer gaat preken, want ze waren achter hem aangekomen. Maar die prediking die staat hun niet aan. En de een na de ander vertrekt. Want die reden is hard. Ja, de Heer Jezus is geen zoetsappige prediker, gemeente. Nee, hij snijdt onderwerpen aan die mij helemaal niet liggen, maar waarvan hij toch wil dat ik ze leer. En dan zeggen ze, die reden is hard, en de een na de ander vertrekt. Echt, ze sluipen zomaar weg. En op het laatst staat de Heer Jezus daar met zijn 12 discipelen, van wie de Heer Jezus weet dat er nog één is die er ook niet bij hoort, Judas. En dan kijkt de Heer Jezus de kring rond, u kent de geschiedenis wel, dan kijkt de Heer Jezus de kring rond en hij zegt, zou je ook maar niet weggaan? Zou je ook maar niet vertrekken? Johannes, zou je niet teruggaan naar vader Zebedeus, naar zijn schip? En Jacobus, zou je niet teruggaan naar Johannes de Doper? Dat was toch ook een goede prediker? En Nathanael, zou je ook niet heen gaan? Zou je ook niet teruggaan? En dan is hun belijdenis. De belijdenis verwoord door Simon Petrus. Tot wie zullen we heen gaan, Heere Jezus? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar al met al, het leek wel alsof de Heere Jezus geen enkele volgeling had. En nu? Nu blijken het er toch nog 500 te zijn. De goede herder die zijn kudde bijeen trekt en zijn kudde verzamelt. Hij heeft er nog meer dan 500 broeders. Ja, voorwerp van zijn ontferming en van zijn gebeden. Was het niet in de paaszaal, vlak voordat hij zou gaan lijden, dat hij voor hen gebeden heeft? Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En hoe noemt de Heer Jezus ze dan? Het zijn degenen die gij mij gegeven hebt. En nu gemeente dat. En daar kunnen we niet in komen. We kunnen proberen om in de gedachten van die mensen daar te komen. En dat lukt ons misschien wel een beetje. Maar wat het voor de Heere Jezus geweest is. Een gemeente, daar kan ik eigenlijk helemaal niet over preken. En toch wil ik er niet aan voorbij gaan. Wat het voor de Heere Jezus geweest is. Dan ziet hij ze allemaal. Degenen. En hij slaat zijn blik naar boven. Degenen die gij mij gegeven hebt. O mijn Vader. En wat is dat geweest? Eigenlijk zouden we een enkele minuut stil moeten zijn. Om dat tot ons te laten doordringen. Wanneer de herder zijn kudde ontmoet. Wanneer de koning zijn onderdanen tot zich trekt. Wanneer de leidsman zijn volgelingen tot zich roept. Degene die gij mij gegeven hebt. En wat zijn ze? Wat vormen ze? Nou gemeente, ze vormen het loon. Dat is het. Ze vormen het loon op zijn arbeid. Ze zijn het loon op zijn arbeid. Want hij heeft als knecht des Heren zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En wat zegt Jesaja dan in Jesaja 53? Hij zal zaad zien. En dat zijn ze nou. Hij zal zijn geestelijk nageslacht zien. Hij zal vrucht zien. En het welbehagen van de Heren. En daar komen we terecht. Daar komen we terecht. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk. Dat betekent vruchtbaar. Dat betekent met vol profijt. Zal door zijn hand voortgaan. En hier ziet hij ze. Hier mag hij ze zien, de vrucht op zijn werk. Hij die als een tarwegraan in de aarde is gegaan. Johannes 12. Als een tarwegraan. En dat graan dat is gestorven. Maar in zijn sterven brengt hij vrucht voort. En dat mag hij nu aanschouwen. En nu gemeente hier, na zijn opstanding, betaalt als het ware zijn vader hem het loon uit, in beginsel, want straks in de eeuwige zaligheid zal hij ze allen verzamelen. Maar hier betaalt de vader hem als het ware als een loon uit, opdat hij het weet dat zijn arbeid niet ijdel is in de Heere. En gemeente, wordt hier ook niet een kostbare belofte vervuld? Nota bene, uit de Lijdenspsalm, uit Psalm 22. Die woorden die de Heer Jezus gestameld heeft aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar in diezelfde psalm staat al een belofte over het loon en de vrucht die hij ontvangen zal. Vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degenen die hem vrezen. De Heer Jezus, hij mag het hier zien. En het is bij die ontmoeting ook. Het is bij die ontmoeting dat hij het gaat zeggen. Als hij ze gaat onderwijzen, dat hij het gaat zeggen. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Zijn testament. Dat wat hij verworven heeft. Hij deelt het met de zijnen. En wat zal dat? Ongetwijfeld. Wat zal dat voor de Heer Jezus een vreugde geweest zijn. Gemeente, zijn borgvreugde. O, was dat het al niet toen hij in de paaszaal tot de discipelen zei. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Eer dat ik lijde. Toen oefende hij ook de gemeenschap met de zijnen. Maar toen met het oog op zijn stervensweg. Maar nu met het oog op zijn levensweg. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hier op aarde, hier moet u uw weg nog gaan. Maar ik weet van u. En ik ben met u in mijn godheid. Dat is in mijn genade en met mijn geest en in mijn majesteit. En gemeente, ik kijk naar het voortschrijdende uur. We kunnen er niet zoveel meer over zeggen, maar wat zal de Heer Jezus hier aan deze meer dan 500 onderwijs gegeven hebben? Ja, want waar hij is, daar druipt het al van vet. Daar geeft hij deel aan wie hij is en wat hij doet. En waar hij is, daar geeft hij onderwijs. En toen zaten ze allemaal aan zijn voeten. Al die 500 broeders op eenmaal. Wat zal hij ze verklaard hebben? De oorsprong van de zaligheid. De grondslag die er lag in de eeuwigheid. En zal hij het gezegd hebben tot de zijnen? Niet alleen ik heb u lief. Maar de Vader zelf heeft u lief. Want ik en de Vader zijn één. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En zal hij de eigenschappen van zijn Vader, ja van de drie enige God, niet voor hem verklaard hebben in de liefde van God en de trouw van God, maar in de heiligheid en de genade en de gerechtigheid en de eeuwige ontfermingen van God? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, die voortkomen uit de eeuwigheid. En zal de Heer Jezus ook zijn eigen weg niet verklaard hebben? En zal hij ze niet gewezen hebben dat nu hij straks heen gaat naar de hemel, dat ook zij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Opdat ze barmhartigheid zullen verkrijgen, opdat ze genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zal zijn prediking gemeente niet trinitarisch geweest zijn? Daaruit blijken dat hij ook, ja ongetwijfeld toch, dat hij de belofte van de Heilige Geest nog een keer verkondigd zal hebben. Die geest die niet van zichzelf zal spreken, maar die van hem zou getuigen. Wel, zo heeft hij onderwijs gegeven. En zo, gemeente, zo zijn die 500 bij elkaar gekomen. En ze gingen weer uiteen. En als Paulus dit schrijft, dan leven ze niet allemaal. Ja, ze leven allemaal. Het zij op aarde, het zij in de hemel. Maar er zijn er die al gestorven zijn. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, ze zijn ontslapen. Ze zijn ontslapen. En weet u wat dat betekent? Ze hebben mogen zien wat ze hier geloofden. En wat ze bij ogenblikken ook mochten zien. Hem zien. Hem, de gegevene van de Vader. Hem, van wie de Vader het gezegd heeft. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Hoort hem, maar ook ziet op hem. En wie, gemeente, wie door genade iets van zulk een ontmoeting kent, voor hem of haar zal het gelden. Eens zal ik hem zien. Zal ik hem zien en zal ik hem kennen, zoals hij mij gekend heeft. Want ik weet, mijn verlosser leeft, hij is de opgestane. Hij zal als de laatste over mijn stof opstaan. En als ze na mij mijn huid zullen doorknaagd hebben, dan zal ik volkomen uit mijn vlees God aanschouwen, de welke mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde, want ik heb hem hier al mogen ontmoeten. En nu geldt het, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En God zien, Christus zien, gemeente, dat zal de zaligheid in de zaligheid zijn. Is dat uw verlangen? Amen. zullen de Heere danken en bidden. Wat is er veel om te danken, Heere. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. De gave die voortkomt uit de eeuwigheid. Vanuit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van de eeuwige God. De gave van de komst van uzelf, o Heere Jezus Christus, in de volheid van de tijd. Waarin u zelf gegeven hebt uw leven tot een rantsoen voor velen. En de gave van de Heilige Geest die het uit Christus neemt. En die het wegschenkt en verklaart in de harten van verloren mensen. Een drievoudige gave, Heere. Maar tot in eeuwigheid zal het een wonderbare weldaad zijn. En als uw kerker hier om bidt, maak uw weldaan wonderbaar. Heere, dan mag er het geloof zijn dat wat u in beginsel gewerkt hebt, dat u het zult voltooien. Met het gebed, laat niet varen de werken van uw handen. Heere, wilt u zo met ons zijn, ieder van ons, jongeren en ouderen. Wanneer we voorwerp van uw zegen zijn, of wanneer we gebukt gaan onder de zorgen. We bidden om uw genade voor hart en leven, voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. We danken u voor dit stille uur en bidden om de toepassing door het werk van uw geest. Ga zo met ons. En wilt u ook vanmiddag met ons zijn als opnieuw de gemeente samenkomt, wellicht in een andere samenstelling, maar wanneer we dan toch opnieuw onder uw woord mogen zijn. Jongeren en ouderen, we vragen het eerbiedig. Om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 70, het derde vers. Ik ben hoe driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3. Verheft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en voor zover van toepassing gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe uw doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.